Welkom bij Brawl Beats Rhymes en Live Wegbereiders. Een speciale reeks afleveringen waarin we een mooie reis door de tijd gaan maken en op die manier hip-hop eren en analyseren.
Ja, samen met onze vrienden van Legacy of Music, Altje Brewing Company en Repeat vieren we natuurlijk gewoon de leukste verjaardag van allemaal. 50 jaar hip-hop.
Ja, en al die partijen zijn van de partij. Wij zijn ook van de partij. Ghost, Note en Vos. En wij analyseren crews, artiesten. We duiken erin om zo te checken hoe zij nou de weg hebben bereden voor anderen. En vandaag doen we dat geheel in het teken van Ice Motherfucking T.
Dat je er bent en welkom bij de 5e aflevering van Wegbereiders van Brawl Beats Rhymes and Life, waarin we dus een mooie reis gaan maken door 50 jaar hip-hop. We maakten al eerder afleveringen met Brawl over Dr. Dre, Queen Latifah en Das FX in onze reguliere seizoenen. Daarvoor check je onze site gebral.nl. Mijn naam is Casper, a.k.a. Mr. Ghostman. Ik ben je host. Naast mij zit Noot. Hij is beatmaker en producer van deze podcast. Aan de andere kant zit Sluurvos Nick. Hij is dichter, MC en wandelende encyclopedie. Als je ons al kent, fijn dat je er weer bij bent. Als je ons nog niet kent, aangenaam. Je hebt een mooi moment gekozen om in te stappen. Want zeker, vandaag vanuit de thuisbasis van Legacy of Music aan het IJ in Amsterdam, voor aflevering 5 van Wegbereiders, zijn we aangekomen bij de volgende halt in onze reis langs 50 jaar hip-hop. Van de DJ's die aan het roer stonden in de jaren 70, tot de eerste belangrijke rappers en groepen als Run DMC en Public Enemy, die met hun maatschappij kritische boodschap belangrijk waren, komen nu aan bij de eerste gangster rappers in het genre. Ja, hip-hop verhuist eind jaren 80 steeds meer van het ontsnappen van de realiteit, ja, door middel van feest, naar juist het beschrijven van die realiteit in teksten. De eerste rapper die dat op een huiveringswekkende manier doet is Schoolie D. Die kwam uit Philadelphia. Zijn single PSK What Does It Mean staat aan de wieg van gangsterrap genre. En zou uiteindelijk anderen beïnvloeden zoals Eazy-E en N.W.A., Boogie Down Productions eerste plaat Criminal Minded, maar ook de D.O.C., Too Short, Kid Frost, Compton's Most Wanted, Cypress Hill, Above the Law. En dus een van de meest eerste rappers die het genre echt groot wist te maken, Ice-T. We bespreken het pad dat deze pionier heeft afgelegd. We genieten samen met jou van tracks van parels. En met elkaar stellen op het eind vast de pionierstatus van Ice-T. Ja? Wat maakt hem een wegbereider? Maar voordat we dat gaan doen, Sluurvos, kijk altijd naar jou aan het begin van de aflevering.
Ja.
Want Ice-T, over wie hebben we het dan eigenlijk?
Ja, Ice-T. Hij is geboren in 1958 als Tracy Lauren Morrow in New Jersey. Zijn ouders ontvallen hem al op jonge leeftijd. En als hij tiener is, verhuist hij daarom van New York, of New Jersey eigenlijk, naar de wijk Crenshaw in Los Angeles. Om bij zijn tante te gaan wonen. Een soort Fresh Prince of Bel-Air verhaal.
Ja.
Waar hij kennis maakt met gangs als de Bloods en de Crips.
Alleen is Crenshaw niet echt hetzelfde als Bel-Air.
Nee, niet echt, nee. Omdat de leden van de Crips bij hem op school zaten. En ondanks dat Ice-T nooit echt een gangmember is geweest, had hij wel veel Crips als vrienden. Was een soort gang-affiliated. Ice-T was als scholier ook onder de indruk van het boek van voormalig pimp Iceberg Slim. En leerde teksten uit het boek uit zijn hoofd om ze op school te kunnen voordragen. Veel van zijn klasgenoten vroegen hem dan, yo, kick some more of that ice tea. Omdat Tracy is natuurlijk zijn voornaam. En dat leverde hem uiteindelijk ook zijn rapnaam Ice Tea op.
Kijk.
Na school kwam Ice Tea in aanraking met wat kleine criminaliteit. Dus het stelen van autoradio's en het verkopen van wiet. Ja, en toen hij vader werd, besloot hij dat hij voor zijn dochter toch het rechte pad moest bewandelen. En hij ging het leger in. Mm. Daar kwam hij voor het eerst in aanraking met hip-hop. Toen hij Rapper's Delight van Sugar Hill Gang hoorde. Uiteindelijk verliet hij het leger en begon hij aan zijn raps te werken. Terwijl hij zichzelf onderhield met overvallen.
Oké, toch wel weer even
Ja. In de vroege jaren 80 bracht hij enkele singles uit die nog niet de sound en lyrics bevatten die we later van hem zouden kennen. Wel won hij in die periode een open mic avond die gejureerd werd door onze andere wegbereider Curtis Blow.
Kijk.
Maar pas toen Ice-T de single van Schoolie D hoorde in 1985, besloot hij het roer om te gooien en maakte hij een jaar later zijn eerste gangsterrap. En dat klinkt zo.
Six in the morning, police at my door. Fresh Adidas squeak across the bathroom floor. Out my back window, I make my escape. Didn't even get a chance to grab my old school tape. Mad with no music, but happy cause free. And the streets to a player is the place to be. Got a knot in my pocket weighing at least a grand. Gold on my neck, my pistol's close at hand. I'm a self-made monster of the city streets. Remotely controlled by hard hip-hop beats. But just living in the city is a serious task. Didn't know what the cops wanted, didn't have time to ask. Word. See my homeboys cooling way, way out. Told them about my morning cold, bugged them out. Shot a little dice till my knees got sore. Kicked around some stories about the night before.
Ja, de eerste single van Ice-T's eerste album Rampage uit 1987. Six in the Morning kwam aanvankelijk een jaar eerder al uit. Als B-kant van de single Dog and Wax. En dat is een track die veel meer leek eigenlijk op Run DMC. Dan op de gangster rap die Ice-T later veelvuldig te horen zou brengen. Waarmee die zou pionieren. En die je ook hier op Six in the Morning natuurlijk veel meer hoort. Dit was dus een veel uniekere track, viel meer op en werd dus ook beter opgepikt. En dat zorgde er ook voor dat hij op Rampage het album deze stijl en deze insteek veel meer zou gaan perfectioneren. Ja, en die openingsbars, Six in the Morning, Police at My Door. Volgens mij heb ik dat echt nog 3 miljoen keer daarna gehoord van allerlei andere artiesten. Maar ik denk nooit zo iconisch als hier, zeg maar. Hè? Nog geen beat eronder, een klein galmpie. Je kan er niet omheen. Ja. En het zet je meteen aan het begin van zijn verhaal. Ja. Die track geproduceerd door The Unknown DJ. En die werd later. DJ.
Ja. Dat is een grap. Niemand kent hem. Hè?
Nee, dat is heel bizar. Ja. Maar werd wel heel erg bekend als producer van Compton's Most Wanted. En dat was dan weer een crew rondom MC8. Storytelling puur zang, volgens mij niet.
ja, storytelling. Waarbij Ice-T eerst aan de politie ontsnapt, dan een beetje op straat rondhangt en met een bitch vecht. Uiteindelijk wordt hij opgepakt door de politie omdat ze een Uzi, een 44 en een handgranaat in zijn auto vinden.
Ja, dat mag niet.
In de gevangenis steekt hij een medegevangene even in het oog. Uiteindelijk komt hij vrij na 7 jaar en dan gaat hij rustig verder met het straatleven. Belandt hij in schietpartijen met de politie. Bij zijn vrouw in bed. Om uiteindelijk via een vliegtuig in New York te belanden. Waar hij in de Bronx weer in een schietpartij belandt.
Het alledaagse leven van Ice-T, dames en heren.
Maar goed, vooral vet en illustratief voor de attitude van Ice-T, denk ik, deze track. En vooral vet vind ik het einde van elke verse. Want dan zegt hij van, but just living in the city is a serious task. Didn't know what the cops wanted. Didn't have time to ask. En dat didn't have time to ask, dat komt de hele tijd terug. Dus in die volgende verse zegt hij, but living in the city is a serious task. Bitch didn't know what hit her. Didn't have time to ask. En dat vind ik zo vet. Zo van, het leven gaat door, weet je. Ik heb helemaal geen tijd om stil te staan bij wat er gebeurt. Gewoon handelen. Handelen, handelen, handelen.
Ja.
En dat, ik denk dat een beetje de attitude is. Ook van misschien dat straatleven in L.A. Gewoon, je moet gewoon shit doen. En niet nadenken. Nee, gewoon doen. Eerst doen. En dan daarna denken we, oh kut, wat hebben we eigenlijk gedaan?
Ja, en ook, het heeft ook iets droogkomisch of zo. Hè?
Ja, zeker.
Wat ik zo'n tof contrast vind met... Ja. Nou ja, toch een vrij expliciet verhaal. Maar toch moet je er ook om gniffelen.
Ja.
Het ligt er zo duimendik bovenop.
Ja,
zeker. Kijk, dus hij is ook begonnen natuurlijk met rappen. Maar ook eerst DJ worden zoals velen. Kwam erachter dat hij verbaal wel heel sterk was. En er waren toen in die tijd dat hij begon te rappen, waren er eigenlijk nog helemaal geen rapsterren. De sterren in de straat waren natuurlijk de gangsters, de pimps, de Iceberg Slims. Dat waren de sterren op de straat. En hij ontdekte wel dat hij was eigenlijk een soort van, een entertainer. Hij maakte wel al bars, maar dat werd alleen dan binnen de gangs gedaan. Hij deed gewoon gang rhymes, waarin natuurlijk ook humor was, maar ook wel... serieuze boodschap af en toe naar voren kwamen. Maar dat serieuze, dat ging je pas later in tracks verwerken.
Ja. Ik vind het ook zo mooi dat een paar plaatsen later op die OG Original Gangster, dan maakt hij ook een prequel van deze track. Dus dan vertelt hij eigenlijk het verhaal hiervoor.
Ja.
Die track heet Midnight. En die eindigt dan ook met Look at my watch, it was 6 in the morning. En die kun je dus heel goed naar elkaar luisteren het volledige verhaal helder te hebben.
Oh, vet.
Nou ja, echt, het is Weet je welke track trouwens? Jij zei van, er zijn heel veel tracks nageaapt. Maar eentje daarna, die hier echt zwaar op geïnspireerd is. Cruising Down the Street in my 6-4.
Ja.
Eazy-E. Mm. Ice Cube heeft die track voor Eazy-E geschreven. En die zei ook van, ja, toen ik dat hoorde, ja, heb ik het eigenlijk gewoon gekopieerd. En eigenlijk ja, gewoon die hele vibe, het hele ding. Want dat is gewoon wat we moesten doen op dat moment. Deze track is heel bepalend dus geweest. Inderdaad voor het starten van het gangstergenre. Ja. Gangsterwebgenre. Want je ziet inderdaad daadwerkelijk meteen die invloed daarop. Waar het een stukje verder kwam.
Yeah.
Maar goed, gangsterweb was niet in L.A. Per se natuurlijk. In New York had je natuurlijk wel die hele de Public Enemies en zo. Die toen al bezig waren. Wel een serieuze sound. Maar voordat dat gangsterweb genre begon, was het natuurlijk in L.A. eigenlijk hartstikke relaxed. Ik bedoel, techno en Donna Summer, dat was zeg maar wat, wat natuurlijk gewoon de vibe was. Ja. Casey in the Sunshine Band, dat was waar, wat je overal hoorde in de auto's en op het strand. En ja, waarom zo druk maken als in ze in New York deden? Want ja, 100 meter van het strand zat iedereen daar.
Ja,
het was allemaal veel relaxed. De lowriders. Dus het vroeg ook een andere sound die daar moest ontwikkeld worden. Ice-T zei erover, ja, we maakten een soort van techno, veel geheig muziek. Ja. Dat hoorde je eigenlijk de hele tijd in die muziek terug. En iedereen droeg nog van die perms. Dus het was echt wel heel anders dan New York. Dus op een gegeven moment toen die rap daar kwam, vroeg dat ook een andere manier van aanpak, invloed. En door die lowriders kwam er eigenlijk een andere vibe. En dat hoor je ook al meteen in de muziek terug.
Zeker. Toch vind ik het wel grappig dat je op deze plaat wel nog heel erg een artiest hoort die nog aan het zoeken is naar hoe ga ik klinken. Want de New Yorkse invloeden van een...
Die waren zeker.
Run DMC hoor je echt wel heel erg terug. Op zo'n Make It Funky hoor je dat heel erg op 409. En in deze track, Six in the Morning, komt volgens mij die Adidas sneaker ook gewoon nog twee keer terug. Dus is ook niet zo raar. Heeft laatst ook later in een interview ook wel gezegd van joh, in mijn persoonlijke top 10 staat Run DMC ook wel op 1. En dat hoor je hier nog wel heel erg terug.
Ja, zeker weten, ja. Het is Ice-T, ik had een mooi interview met hem gezien. Hij zei van ja, op dat moment zat ik ook gewoon natuurlijk gewoon in de criminaliteit. Maar er waren andere gasten nog veel heftiger die erin zaten. En hij zei van, ja, ik wil niet alleen de game spelen, maar ook documenteren. Dus hij op een gegeven moment kwam hij door van oké, ik wil niet alleen die player zijn of die gangster zijn, maar ik wil het ook gewoon gaan vastleggen. En dat gebeurde eigenlijk niet. En toen deze track uitkwam, iedereen dacht van, hé, maar dat is wat wij doen. Ja. Dat is wat wij horen. Ja. Hey, dat is wat wij zijn. En tegelijkertijd dachten al die gangmembers van, maar wacht eens even, mag hij dit wel eigenlijk zeggen dat wij drugsdealers zijn? En willen we eigenlijk wel dat dat zo bekend wordt? Maar ja, ze waren er ook wel weer trots op dat hun hood en hun lifestyle natuurlijk op die manier werd verteld.
Yeah.
En daardoor werd het wel geaccepteerd. Maar Ice-T vond dat ook wel spannend natuurlijk. Van ja, wat als je die gangster rhymes die eerst intern hield, nu met de wereld gaat delen. Maar het was een groot succes. Het album.
Ja, absoluut. En wat ik wel tof vind is dat Ice-T heeft zeg maar altijd dat gangster ding gehad. Maar ook zeker een vrouwending.
Zeker.
Ook op Rhymepay staan al de eerste tracks, waaronder Sex en I Love Ladies, die heel erg een beetje die pimpkant van Ice-T belichten. Dat Iceberg Slim ding, waar die zo'n bewonderaar van was.
Ook met een deel humor is dat.
Nee, zeker.
Je kan het ook wel zo interpreteren. Hij zei trouwens over die sound van techno en Donna Summer. Hij zei, en op een gegeven moment was het wat vrolijker, maar op een gegeven moment werd dat wel veranderd natuurlijk. Want ook in die periode, midden jaren 80, kwam ook de drugs vanuit New York en alles zijpelde natuurlijk ook door naar L.A. En het werd serieus. De gangs waren niet alleen maar dieven, maar werden ook gewoon drugsorganisaties. Er kwamen meer wapens en alles werd opeens gewoon de blacks werden. Er werd echt meer gevochten voor de turf. Het ging echt sommige turf, zeg maar, blokken. Dus, je had de gangs en sommige gangs hadden gewoon tientallen miljoenen omzet aan drugs.
Mm-hmm.
Weet je, dus de toon werd ook urgenter meteen. Ja. Dus al het vrolijke verdween eigenlijk vrij snel daarin. En ja, Six in the Morning werd een soort van volkslied in die tijd ook daar. Maar ik snap het wel. Ja, als er zoveel gebeurt in je wijk en de politiek wordt zoveel veranderd, dan verandert dat natuurlijk ook meteen. Ja. Dat is helemaal logisch. Werd het serieus.
Zeker. Waar die dus wel hier nog echt wel zoekende is naar dat geluid. Dan weet hij dat denk ik op het volgende album echt wel heeft hij dat beter gevonden. Dus we gaan ook gewoon door naar 1988. Dan brengt hij het album Power uit. En daaraan voorafgaand dropt hij dan deze single.
Yo, what's up, man? I need to get high, man. I need to get hold of some big time dope, man. You know I can get a key.
I know you can get an LP.
LP, man, if you went crazy, man, I'm talking about some dope, man. I need to get high right now, man. Why don't you hook me up with a 5-0?
I can hook you up with a 12-inch.
12-inch, man, you done went crazy. You don't even know what time it is. Out here on the streets and don't know what time it is, man. You's a fool.
Yo, homeboy, you a fool. You don't know what time it is out here messing up your mind. You know what I'm saying? This is Ice-T talking to you, boy. I'ma tell you what time it is. Yo, it's time for me to pump off the volume. No problem, the record's revolving. Evil's the mixer, I'm the rap trickster. Paparazzi's on the bum rush for pictures. Ice, cooler, yo, colder than ever. Punk executioner, he pulls the lever. Rotate the wax, then cut and axe the tracks. Push up the levels till the red light's max. Don't try to size up, you better wise up. To the rap criminals, we're on the rise up. We're selling dope till we succeeded. Dope beats and lyrics, no beepers needed. For this drug deal, I'm the big wheel. The dope I'm selling, you don't smoke, you feel. Out on the dance floor, on my world tour. I'm selling dope in each and every record store.
Je hoorde I'm Your Pusher, de eerste single van Ice-T's tweede album Power. Ja, en wat heel tof is, is dat we nu in een periode komen waarbij rappers steeds meer nadenken over hun lyrics en over hun concepten binnen de lyrics. In 1988 maakte Eric B. en Rakim bijvoorbeeld Microphone Fiend, waarbij ze verslavingen aan nicotine en drugs gebruiken als metafoor voor de verslaving aan de mic. En Ice-T doet iets soortgelijks. Hij gebruikt drugs als een metafoor voor zijn muziek. Met lines als To the Rap Criminals, We're Succeeded, Dope Beats and Lyrics, No Beepers Needed. Een beeper had je natuurlijk nodig als je drugs dealde. For this drug...
Dat was een soort van vroege sms was dat. Je kon dan, codes naar elkaar sturen.
Ja.
En dan moest je naar een telefooncel rennen als je nog geen mobiel had. En dan kon je iemand bellen.
Ja. Ik was echt benieuwd hoe je dit ging duiden.
En aan de code te zien kon je dan weten of het urgentie had of niet.
Ja, ja, ja.
Nice.
For this drug deal, I'm the big wheel. The dope I'm selling, you don't smoke, you feel. Ja, dus het is heel erg een metafoor voor de rap shit. Maar dan aan de hand van drugs. En wat grappig is, in deze track zit ook een diss naar LL Cool J.
Mm.
In een brug na de derde verse vraagt een soort verslaafde, met een verslaafde stem, aan Ice-T of hij meer van die muzikale dope heeft. Ice-T noemt dan een paar namen als Kool Moe Dee, Doggy Fresh en Eric B. en Rakim. En overal reageert die verslaafde dan positief op. Maar als Ice-T hem LL Cool J voorstelt, dan zegt hij, nah, man, I don't want none of that. You can keep that, man. En ook op andere tracks van het album Power richt Ice-T zijn pijlen op LL. En eigenlijk alleen maar omdat LL zich vlak daarvoor the baddest rapper of the world had genoemd. En Ice-T had zoiets van, ja, maar wacht eens even.
Dat is mijn domein.
Ja, ja. Weet je, nou fok je met mij. Ja. The baddest rapper, dat ben ik. Dus het was echt een puur competitieve motivatie om een beef met LL te starten.
En baddest is niet slechtste.
Nee, maar op de positieve manier.
Ja, dat denk ik toch even handig om te zeggen.
Nee,
stoutste.
De beef was nooit echt serieus, maar wel eentje die voor beide rappers competitie en een battle betekende. Op de Pussycat, The Syndicate bijvoorbeeld, rapt Ice-T, a lot of MC's like to talk about they self. A first grade topic, I think you need help. How many time on one album can you say you're deaf? I'm bad, yo punk, save your bread. En dat gaat uiteraard over de LL-track I'm bad.
Ja.
Ook de track Girls, LGBNAF, was een verkapte aanval op LL. Omdat Ice-T wilde laten zien dat je ook op een hardcore manier een track over girls kon maken. In tegenstelling tot de zoete, sweet manier die LL hanteerde. Ja, dus LL was gewaarschuwd na de release van Power. En hij reageerde ook hoor op de track To the Break of Dawn in 1990. De eerste verses op die track waren bestemd voor MC Hammer en Kool Moe Dee. En de derde verse richtte hij aan Ice-T. En hij pakt hem dan aan op zijn skills. Take your rhymes around the corner to a rap rehab. Zijn achtergrond, before you rapped, you was a downtown car thief. Niks aan gelogen, denk ik.
Nee.
En zijn stijl, a brother with a perm deserves to get permed. hij gaf ook aan dat hij het succes van Power te danken had aan zijn vriendin Darlene, die schaars gekleed op de albumcover staat. Dus heel veel verder is die beef nooit gegaan, maar ik denk over en weer wel een paar toffe lines en jabs.
Ja, zo vroeg ook al, tof. Ja.
En die albumhoes waar jij het over hebt van Power is inderdaad wel echt iconisch.
Ja.
Ja, er staat inderdaad een zeer schaars geklede dame met een enorme shotgun naast Ice-T. En dat kreeg ook al wat commotie natuurlijk. Hè? Want niet iedereen kon dat natuurlijk hebben. Er werd heel veel gezegd. Ja, maar op die manier wordt ook het stereotype in de hand gehouden. Geweld wordt verheerlijkt. Nou, ik denk ook dat dat wel zo was.
Nee, dat klopt wel. Ja.
Jawel.
En de track was ook geïnspireerd trouwens op Superfly. Daar hebben we het al vaker over gehad in onze podcast. Daar is een mooie inspiratiebron geweest van Curtis Mayfield.
Ja.
De track Pushman.
Pushman, ja. En wat ik zo tof vind is dat deze track dus in die zin niet alleen het geluid sampled, maar ook de thematiek. Hè? Want ja. Ook die track gaat over heroïneverslaving dan in dit geval, maar over een verslaving. En hij geeft er weer zijn eigen spin aan. Ik vind het leuk dat je daarmee een sample upgrade naar niet alleen een stukje musicaliteit wat je leent, maar ook het thema een nieuw leven geeft. Dat is wel tof aan.
Ja.
Die albumhoes, ik weet dat, ja, mid jaren 90 of zo kom ik veel in de plaatboef, platenzaken in Haarlem. En ik denk dat mid jaren 90 was dit album natuurlijk, dat was wel een beetje klaar het effect ervan. Ik heb deze plaat zo vaak, als ik dus aan het zoeken was, hij stond daar altijd. Toch altijd de tijd naar staan kijken. Ja, een hele fascinerende hoes. Hele mooie vrouw, maar ook die shotgun is echt gigantisch. Ja. Heel fascinerend.
En Ice-T die echt in 80's kleding.
Ja.
Niet normaal.
Prachtig.
Ja, mooi.
Maar een mooi album dus.
Ja, niet alleen muzikaal, denk ik, een stap vooruit. Wel meer zijn eigen stem gevonden, maar... Ook qua populariteit echt een stuk beter. Gouden plaat werd dit. Waar Power nog een platina staat. Waar Power nu, sorry, een platina status bereikt. Dus de vorige was goud, even platina. Dus dat ging een stuk beter. En in die periode brachten rappers ook nog eens clean versions uit van hun album.
Ja.
Waaronder NWA, die daardoor dan nog groter publiek konden bereiken in het nog wat puriteinse en conservatieve Amerika. En niet in de laatste plaats, omdat er gewoon winkels waren die alleen clean versions verkochten. Dus ja, had je die niet, dan werd je niet verkocht.
Ja.
Ice-T weigerde dat.
Waarom?
Waarom hij dat weigerde?
Ja.
Nou, gewoon, hij wilde integriteit behouden. Het was gewoon
zijn belangrijk ook.
Precies. En daar, nou, de scheldwoorden uithalen zouden de kracht van de boodschap doen verminderen. Dus die heeft dat niet gedaan. En als je dat dan bedenkt, dan heeft hij een hoop winkels niet gelegen. Maar dat heeft alsnog de sales geen windeieren gelegd met een platina status.
Ja, goed album. Vos, wat als je daar naar kijkt?
Nee, ik vind het een heel tof album. I'm Your Pusher vind ik wel een soort van de ultieme track van die plaat.
Ja.
Maar er staan wel meer vette tracks op, hoor. The Syndicate is vet. Radio Suckers. High Rollers vind ik ook vet.
Ja, heerlijk. Zo funky.
Let's Get Butt Naked the Fuck. Ook altijd erg leuk.
Ja.
Er zit nog wel iets tofs op. Want ze zijn ook muzikaal wel hier een beetje aan het experimenteren. Dus de Afrika Islam producer die een groot gedeelte op deze plaat heeft geproduceerd. Die heeft op de track Drama bijvoorbeeld. Moet je nog maar eens checken met, met deze kennis van nu dan. Een baseline getrokken uit een hele typische synthesizer uit die jaren. De TR-303 van Bas. En die werd eigenlijk vooral in die hoek van het land gebruikt om techno mee te maken. En
ja.
Techno baselines. Dat is echt een hele bijzondere track geworden. Want het is eigenlijk gewoon een totale techno-achtige instrumentatie in die bas. Maar ja, het is natuurlijk een onvervalste hip-hop track. Met een basgeluid wat we in hip-hop in die tijd niet veel, maar daarna ook eigenlijk niet veel hebben gehoord. Dus ik vind het heel tof dat ze ook wel randjes aan het opzoeken zijn. Van hey, wat kunnen we doen?
Het eerste label of het eerste album was nog uitgebracht op het label techno-hop.
Oh, ja.
Dat was dus blijkbaar een genre wat nooit is doorgebroken. Maar dat label heette zo. Technohop. Over dit album trouwens gesproken. Het was een van de eerste web records met een parental advisory warning label erop.
Hmm.
Ja, dat is toch al opmerkelijk al.
Ja.
Met I'm Your Pusher. En trouwens over die track gesproken. Ik heb mij laten vertellen dat het een van de eerste tracks was op met een echte zanghoek erop. In hiphop.
Oké. Okay.
Dat zou kunnen.
Ja, dat werd daarvoor nog niet echt gedaan. En de Ice-T was daar dus de eerste mee. Dat is natuurlijk al heel erg leuk met dit refrein. Ja.
Oh, wat cool.
Ja.
Nooit zo gerealiseerd.
Nee, maar dat klinkt niet raar. En als je het over impact hebt.
Zeker.
Precies. Dat fenomeen hebben we meer gehoord.
Nou ja, zeer zeker.
Ja, op het album Power staat ook de eerste track van The Rhyme Syndicate. Een crew van rappers uit zowel de East als de West Coast die Ice-T om zich heen verzamelt. In 1988 brengt Ice-T met dit collectief ook het album Rhyme Syndicate Coming Through uit, waarop iedere member met een solo track present is. En op het volgende Ice-T solo album, The Iceberg / Freedom of Speech Just Was Watch What You Say uit 1989, zet Ice-T een Rhyme Syndicate posse track erop en brengt deze ook uit als single. En dat is deze track.
Okay, party people in the house. Okay, party people in the house. Okay, party people in the house.
Yo, yo, in the place to be, my name is MC Ice-T. I got the Rhyme Syndicate with me. We about to tear stuff up, y'all feel good? Yo, what the hell y'all wanna do, Syndicate, tonight? What you wanna do?
Party!
Randy Mac in the place to be, what you wanna do?
Party!
To catch you in the house tonight, what you wanna do?
Party!
Donald D is in the place to be, what you wanna do?
Party!
Bronze Out Bob is in the house, what you wanna do?
Party!
Henry G is in the house, what you wanna do, homeboy?
Party!
My man Shaq Keller's in the place to be, what you wanna do?
Party!
Yo, Toddy T is in the house tonight, what you wanna do?
Party!
Yo, Everlast is in the house, come on, what you wanna do? In the place to be, what you wanna do?
Party!
My man Divine is in the house, what you wanna do, homeboy?
Party!
Yo, yo, I'm about to kick this party up, is that alright?
What you wanna do? Tenminste, dit was dan nog het intro.
Ja, we zaten nog bij de intro.
Ja, dat duurt meer dan 2 minuten. Waar je alleen maar shout-outs van hoort. Wie er allemaal in die groep zitten en meedoen. En aan hoe lang hebben gewerkt.
Hoe lang duurt die track in totaal dan?
8 minuten 58, ja, precies. Om precies te zijn. Ja. Echt een heerlijke radiosingle.
Ja. Nou ja, het is ook duidelijk wat deze track moest doen. Party. Dat hoorde je wel elke seconde terugkomen. Mm-hmm. Nog meer dan de breaks trouwens, als ik daarover nadenk. En één hele goede catchphrase is hier ook uit voorgekomen. Dat is You Played Yourself.
Oh.
En van wie kennen we die? DJ Khaled.
Ja.
Die gebruikt natuurlijk. You Played Yourself. Ja. Die is er tijd voor gekomen. Maar ja, goed. Een single dus van Ice-T's derde album. The Iceberg, Freedom of Speech. Just Watch What You Say. Ja, dit is een track die inderdaad lekker op het album zelfs volgens mij 9 minuten duurt.
Ja, is lekker man.
Ja, dat is gewoon, als je dan op een feestje stond, hoef je niet snel te wisselen. Dat was heel fijn.
Even drinken.
Ja, dan. En toch wel even... De volgende rappers maakten allemaal deel uit van de Rhyme Syndicate. Voor de mensen die thuis mee willen schrijven, dat is, kan dus nu. Mm-hmm. Dat is Bronx Style Bob.
Mm-hmm.
Donald D. Nou, daar hebben we nog wel meer van gehoord. Hen G.
Mm-hmm.
Nat the Cat.
Tuurlijk.
Randy Mac. Shaquelle Shabazz. Toddy T.
Mm-hmm.
MC Taste. Divine Styler. Mm-hmm. En Everlast. Ja, en op dat moment moet nog hij met zijn crew House of Pain gaan oprichten.
Wat zeggen, Everlast
is jump up, jump up,
een redelijk
down.
Bekende naam inderdaad.
Ja, zeker. Ja. Daarnaast was nog niet klaar met mijn lijstje. Oh. Waren er ook nog DJ's en producers als Evil E. Nou, die gaat nog een belangrijke rol spelen. Afrika Islam, DJ Aladdin en de Unknown DJ, lid van... ik weet niet wie. Is ook een lid van de Rhyme Syndicate. En naast dat het een crew was, dus dat ze ook gewoon lekker gingen toeren en optraden en rondtrokken, fungeerde het ook als een label voor al die artiesten. Dus zo brengt Everlast bijvoorbeeld zijn eerste solo-album Forever Everlasting uit via Warner Brothers en Rhyme Syndicate Records.
Oh ja.
En ook het eerste album van Donald D, Notorious, komt in 1989 uit via Rhyme Syndicate, maar dan in combinatie met Epic. Dus dat is wel heel tof om te zien dat Ice-T er altijd al heel snel bij was om verder te denken, te kijken hoe anderen dat deden, op zichzelf toe te passen. En dus niet alleen als artiest belangrijk te zijn, maar ook tegelijkertijd als labelbaas. Ja, en natuurlijk ook om nog wat extra credits op te strijken voor de publishing.
Ja.
Als executive producer.
Zo is het dan ook.
Kijk, en het is wel, deze track laat wel echt die LA-kant ook zien van Ice-T, vind je niet?
Nee, zeker.
Meer die party vibe tegenover het serieuze andere sound.
Ja, en gewoon het platform geven aan, wat je zegt, dat is natuurlijk heel tof.
Ja.
Hij gebruikte zeer te prijzen.
Ja, hij gebruikte dat goed.
Ja.
Maar goed, naast dat het opvallend was dat het intro voor 2 minuten was, was er nog wat anders opvallend aan deze plaat?
Wat dat betreft trekt hij de lijn door. En dan had deze plaat ook absoluut weer een opvallende hoes. Dit keer geen grote shotguns bij een schaars geklede vrouw. Maar wel gewoon shotguns in zijn mond. en 2 pistolen tegen zijn slaap.
Als cartoon.
Als cartoon weliswaar. Ja. Dus dat haalde er misschien nog net iets van het aanstootgevende van af. Maar alsnog een heel duidelijk statement tegen ja, de vrijheid van meningsuiting die op dat moment in het geding was geraakt. In ieder geval voor hem. Hij had namelijk in de tour die hij deed voor het Power Album in diverse staten gewoon meegemaakt dat hij werd gevraagd om bepaalde dingen niet te zeggen en anders gewoon niet te performen. En niet schelden on stage.
Dat gebeurde in die tijd al best wel vaker. De Two Live Crew had dat natuurlijk ook met Miso Horny. Waar het ook gewoon letterlijk verboden was. Wat uiteindelijk ook nog een federal case is geworden. Waarin dat eigenlijk ze gingen optreden, werden gearresteerd. En daar, dat is echt wel een heel belangrijk moment geweest trouwens voor hip-hop, dat met de Two Live Crew.
Ja.
Als daar die eerste rechter zei van dit mag niet, dit mag jij niet zeggen. Dat had dus betekend dat elke artiest gecensureerd vanaf dat moment had moeten uitbrengen.
Nou, precies.
En dat speelde allemaal die periode.
En dat pistool in zo'n mond, in die comic hoes, die zegt ook, kijk, daarmee zegt hij eigenlijk van, joh, je mag inderdaad vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed, totdat je hem gebruikt. En dan is daar een overheid die je daarin beperkt en je tegenhoudt. En dat is belangrijk, denk ik, om te benoemen, omdat dat meteen al heel vroeg in zijn carrière hem natuurlijk veel meer maakt dan alleen die rapper die dat gangstergeluid zo naar voren heeft gebracht. Maar ook hij, Fight the Power. We hebben er een aflevering op zitten over Public Enemy, de vorige.
Zeker.
En hij doet dat op zijn eigen manier natuurlijk ook gewoon. Hey, het is niet oké. Ik moet gewoon kunnen zeggen wat ik vind dat ik moet zeggen om mijn boodschap over te brengen.
Ja.
En nou ja, dat deed hij niet alleen op zijn tracks, maar dus ook in zijn hoes.
Ja, we komen zeker straks nog uitgebreider terug over Ice-T's problemen rondom zijn lyrics en zijn vrijheid van meningsuiting. Maar ook op dit album is dat echt een thema. Op de track Freedom of Speech bijvoorbeeld, uit die zijn frustratie over dit onderwerp, specifiek ook gericht aan Tipper Gore's Parental Music Resource Center. Met lyrics als Yo Tip, What's the Matter, You Ain't Getting Dick, You're Bitching About Rock and Roll, That Censorship, You Dumb Bitch, The Constitution Says We All Got a Right to Speak, Say What We Want Tip, Your Argument Is Weak. Censor records, TV, school, books too. And who decides what's right to hear? You? Hey, PMRC, you stupid fucking assholes. The sticker on the record is what makes them sell gold. Can't you see, you alcoholic idiots? The more you try to suppress us, the larger we get.
Ja, dat zijn bars.
Ja, en zo vet. En ook hij heeft ook gelijk, weet je wel. Het grappige is dat hoe meer zij er een label op willen plakken met, hey, let op, dit is gevaarlijk, hoe meer, zeker bij jongeren natuurlijk, er een soort aantrekkingskracht ontstaat van, nee, dat moeten we hebben. En als ik dan een bruggetje maak naar mijn jeugd. Ice-T was een van de allereerste rappers die ik ooit heb geluisterd.
Ja.
In groep 8 van de basisschool. En ik herken me daar zo in dat ik wist echt nog bijna niks van die lyrics. Ik kon heel weinig plaatsen, maar de dingen die ik wel snapte waren motherfucking. Want dat konden we opzoeken in het woordenboek.
Ja.
En asshole en weet je, en dat soort dingen kon ik allemaal. Ja. Nou, dat begrepen we allemaal wel van. Dit is niet oké, weet je wel. Dit is.
Dus heel erg oké.
Het is zeker oké, maar wij wisten ook van. Niet aan mijn ouders vertellen.
Ja, het was een beetje stout.
Dus ik had een bandje van Ice-T en dat verstopte ik telkens in een laadje. en ook op schoolplein gingen we dat luisteren. En dan gingen we daarna in de gangen, gingen we dat soort van narappen.
Ja.
Ook fanatisch natuurlijk heel vaak, omdat we niet per se wisten wat hij zei.
En
dan als er een juf of een meester langskwam, meteen je mond houden, weet je.
Nee.
en dan weer door. Ja, nee, echt prachtig.
Die sticker werkte in die zin natuurlijk averechts.
Tuurlijk,
die
was toch gewoon een stamp of improvement. Oké, dit moeten we hebben, zeker in die begindagen. Ik vind het ook zo mooi dat in deze verse, waarin dan diegene die aan het hoofd staat van dit hele censuurschap, dat die zich rechtstreeks daartoe richt. En gewoon heel expliciet starten ook, weet je wel. Ja. Ik zie ook echt voor me dat er dan op die afdeling mensen echt shocken en al.
Ja.
Weet je wel? Want daarna scheldt hij niet zo heel veel meer. Maar in die eerste vier regels.
Maar wat ik gewoon zo vet vind is dat waar hij natuurlijk helemaal een punt uit is van who decides what's right to hear. Weet je wel, wie bepaalt dat dan?
Ja.
Zo'n commissie die bestaat uit boomers.
Nou, we hebben dat nu weer. Hè? Nou, nu natuurlijk veel van die republikeinen in Amerika die gewoon alles wat met de LTHB gemeenschap te maken heeft, dat je dat niet meer over mag hebben in schoolboeken en zo.
Ja.
Het is nog steeds gaande in het land dat mensen dingen proberen te verbieden waar het over gaat. En in principe, Ice-T, Public Enemy, zeiden natuurlijk gewoon ook voor een groot gedeelte wat er aan de hand was. En hij zei zelf daarover in een interview van, ja, die mensen, vooral de witte mensen in Amerika, die werden gewoon heel erg bang. Want opeens kwam dat geluid ook naar hun kinderen toe en kwam ook in hun huis. En als dan iemand aan tafel zat, de vader, die zei het N-woord over die mensen, zeiden hun dochters, nee, maar zo praten wij niet meer over die mensen.
Nee.
Die heten niet zo. En nou ja, het is helemaal geen eigen schuld van die mensen. Het is dit en dit en dit gebeurt er. Dat was natuurlijk een nachtmerrie.
Ja.
En ze probeerden dat natuurlijk ook gewoon tegen te houden. Met zeggen, hè, zoals Ice-T, maar ook NWA werd natuurlijk ook geband in die tijd. Van ja, we willen eigenlijk helemaal niet dat bij de white kids terechtkomt.
Nee, precies. En dat ging natuurlijk heel erg onder het mom van expliciete lyrics. En we willen geen profanity, geen scheldwoorden. Maar dat was natuurlijk, het was veel meer dan dat.
Ja, het was ook voor, maar ook veel kids die zagen dat als een eye-opener van wat er gebeurde. Van hey, we horen precies dit, het klopt met wat wij zien op het nieuws. Dus het was gewoon een gevaarlijke informatiebron voor een bepaalde aantal witte mensen.
Ja, die er zo is het ook echt geweest. Ik bedoel, de boodschap van Ice-T of de wereld die hij vertegenwoordigt in zijn raps. Daar heb ik van geleerd, weet je. Dat is gewoon werkelijk was dat een van oh, oké. Okay. Dus hij woont daar dan en hoe zit dat daar dan? Ja. Je kreeg natuurlijk tegelijkertijd ook wel wat films over die hood en zo. Dus dat ondersteunde elkaar ook allemaal. En dat, ik vond het ook fascinerend van oké, okay, hoe werkt het dan daar allemaal met de Bloods en de Crips en ja, interessant. En ik denk dat Ice-T als geen ander daar een voortrekkersrol in heeft gespeeld.
Hey, en dan even deze plaat. Wat vinden we ervan?
Ik vind het niet zijn beste plaat.
Nee.
Okay. Wel een toffe plaat. Ook wel een paar. Ik vind die Freedom of Speech track vind ik echt heel vet. De laatste track ook, maar Word is Bond vind ik heel vet. Die Iceberg vind ik een vette track. Maar niet mijn eerste plaat. Als ik zin heb om Ice-T te checken, dan zou ik een andere kiezen.
Ja, precies.
En voor jou?
Nou, ik vind, dat heb ik ook hoor, maar ik vind You Played Yourself is ook een hele track die hierop staat.
Ja, zeker.
Gebaseerd op dezelfde sample die Nas bijvoorbeeld in Get Down heeft gebruikt van Funky Drummer en The Boss van James Brown. Twee tracks. Dat vind ik echt, vooral als je ze naast elkaar legt, is het een soort van, een wat oudere versie van dezelfde track die Nas later heeft gemaakt. Vind die zo fijn en nog zo goed overeind gebleven ook. Maar eens. Weet je, ik vind zo de track die we net speelden, die What You Wanna Do, vind ik dus vooral weer vanwege de historische waarde tof. Hè? De lanceren van andere artiesten en dan met name een Everlast.
Op onze House of Hip-Hop barbecue lijst staat hij natuurlijk wel.
Nee, oké. Okay. Fair enough. Zo is het ook. Maar...
Oh ja, die lijst.
Ja, het is wel weer lekker weer voor. Maar dus eens. Een fijne plaat en belangrijk in het geheel, maar niet de grootste uitschieter.
Ja, weet je wat dan zo vet was bij dit album? Daar kwam ook nog een VHS bij uit. Mm. Met de titel The Iceberg. En dat was eigenlijk een soort van... Ja, daar mixte... beelden van Ice-T optreden, zeg maar.
Ja.
Met zijn eigen commentaar erbij. Dus je zag Ice-T optreden, kwam een eigen commentaar erbij. In het eerste deel van die VHS zeg je trouwens ook nog dat sommige beelden van slechte kwaliteit waren. En dat kwam omdat ze gefilmd waren op apparatuur van pandjesbazen en waren gestolen uit het winkelcentrum.
Ik geloof ook echt dat het zo is.
Dat vind ik dan mooi. Nou ja, en wat je verder nog op die VHS ziet is ook echt tof. Dat zijn tourbeelden van de Dope Jam Tour. Met onder andere Doggy Fresh, Scares One en Kumo D. Ja, dus als je wel weer in dat tijdsbeeld wil duiken, dan is de Iceberg VHS wel een must.
Ja, tof.
Ja, dat is wel heel tof. Nope. Ja. Ja, Nice the Iceberg pakt Ice-T door met de plaat OG Gangster. Deze brengt hij uit in 1991, zowel uit op LP als CD. En dat was ook wel nodig, want het grappige is eigenlijk dat dit album in totaal zo'n 72 minuten duurt. Ja, dat was veel te lang voor Vinyl, dat paste het helemaal niet op.
Nee.
Dus op de plaat kon Ice-T er dan ook maar 6 van de 24 tracks kwijt. Dit droeg ook trouwens bij aan het populair worden in die tijd, begin jaren 90, van de CD. De eerste single van het vierde album, want daar zijn we nu al aangekomen. Ja, hij is ook de titeltrack OG, Original Gangster.
Original Gangster. I used to listen to rappers flow, talking about the way they rock the mic at the disco. I like how that shit was going down.
dreamt about ripping the mic with my own sound. So I tried to write rhymes something like them. My boy said, that ain't you, Ice, that shit sounds like him. So I sat back, thought up a new track. Didn't fantasize, kicked the pure facts. Motherfuckers got scared cause they was unprepared. Who would tell it how it really was, who dared? A motherfucker from the West Coast, L.A., South Central, fool where the Crips and the Bloods play. When I wrote about parties, it didn't fit.
Next in the morning.
That was the real shit.
OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG, original gangster. OG.
Ja, je hoorde OG, original gangster van het gelijknamige album uit 1991. En ja, ondanks dat album het qua verkoopcijfers niet zo goed deed als Power. En eigenlijk alleen de gouden status bereikte. Wordt dit album over het algemeen wel gezien als zijn beste werk.
Ja.
En ook Spotify laat het bijvoorbeeld zien. Dus daar is het nu wel de meest populaire release. Hè? Dus de fans die hebben uiteindelijk dat netjes recht getrokken.
Ja.
Het album is bijvoorbeeld ook door Web Magazine The Source opgenomen in hun lijst van de 100 beste albums aller tijden. En het is bijvoorbeeld ook opgenomen in het boek 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Nou ja, dat zijn lijstjes die laten zien dat het gewaardeerd wordt. Terug naar productiewerk op deze platen en dan de track in het bijzonder. OG is namelijk wel exemplarisch voor het geluid op die platen. Het is heel, heel, heel veel geloopte samples. Met redelijk simpele drumbreaks eronder. Eigenlijk is het super repetitief. Dat was ook wel een beetje de kritiek van de reviews in die tijd. Van ja, weet je, er gebeurt eigenlijk niet zo heel erg veel. Maar jezus, wat zijn het allemaal ongelooflijk goed uitgekozen samples. En wat is het dan super goed uitgevoerd in al zijn simpelheid die het heeft. Die totale focus komt daarmee, vind ik heel erg, op de lyrics van De Beste Man. He, omdat we op een gegeven moment na een bar of 4 of 8 weet je wel, oké, dit is wat die beat doet.
Ja.
Daar hoef ik me niet zo heel erg op te focussen. En je zit gewoon volledig in zijn wereld daardoor. Dus ja. Het is zo dienend aan hem als MC. Dus ja, ik vind dat echt fantastisch uitgevoerd. Voor mij is dat niet, die kritiek heb ik niet op het album.
Nee, en ook als je die lyrics induikt, er is zoveel te genieten. I rap for brothers just like myself, dazed by the game in the quest for extreme wealth. But I kick it to you hard and real. One wrong move and your cap's peeled. I ain't no superhero. I ain't no Marvel comic. But when it comes to game, I'm atomic. At dropping it straight, point blank and untwisted. No imagination needed because I lived it. This ain't no fucking joke. This shit is real to me. I'm Ice-T OG. Ja, dat vind ik zo vet, jongen. En daarom ben ik ook fan van Ice-T. Omdat hij het zo fucking real houdt. Het is zo recht voor je raap. Het is met zoveel zelfvertrouwen. En ook humor.
Ja,
er zit altijd een laagje humor in. En dat maakt het gewoon dat het niet alleen maar zwaar en heftig en gangster is. Maar dat er ook wat te lachen valt. Of dat het wat te genieten valt. Of dat je moet gniffelen om lines. Ja, en dat maakt het gewoon, dat maakt het mooi. En ik vind. Ja, met afstand ook dit zijn beste plaat.
Ja, ik las ik ergens in een interview dat hij zei, en misschien ook wel zich heel erg bewust van het feit dat die instrumentatie dus heel repetitief is en het dus van hem moet komen. Hij vindt zelf dus ook, wat hij het meest vervelend aan een rapper vindt, is als die niet wisselt in stijl, in flow, in delivery, in snelheid, in cadence. En dat hij dus heel erg probeert om daar meer mee te spelen, om het altijd interessant te houden.
Ja.
En ja, dat vind ik ook heel vet. Want daar slaagt hij voor mij heel goed in. Hij pakt zo de aandacht.
Ja.
Die
stem van hem is gewoon absurd.
Ja, dat is natuurlijk ook gewoon, daar ben je ook mee gezegend.
Nee, daar ben je mee gezegend.
Hè, want even los van de skills, waar je het net al een paar keer over hebt gehad. We gaan vast nog wel een lyric uitdiepen, dus de skills zijn er. Maar hij is natuurlijk ook gewoon gezegend met een...
Met een mooie stem.
Gezegend met een mooie stem, ja. Ja, echt een fantastisch markant stemgeluid.
Nou, en ook als hij gewoon praat in een interview. Je hangt aan zijn lippen gewoon.
Ja.
Die man die heeft een bepaalde presence. Een
uitstraling.
Ja, waardoor je echt gewoon aan zijn lippen hangt.
Ja, met die uitstraling ging hij trouwens meer doen dan alleen muziek. Want op dit album staat ook de track New Jack Hustler, Nino's Team. En dit was de tweede single van OG, Original Gangster. Mm-hmm. Maar ook een single van de soundtrack van de film New Jack City. Mm-hmm. Ja, wel een iconische film natuurlijk. In die track rapt Ice-T over het leven van een hustler. In de film wordt die hustler gespeeld door Wesley Snipes. En die karakter heet dus Nino Brown. Dus vandaar Nino's Team. En die film betekent ook het Hollywood debuut van Ice-T als acteur. Die deze film dan een detective van de New York Police speelt. Wat op zich heel grappig is.
Ja, ironisch.
En nog steeds. Ja. En wraak wil omdat zijn moeder is vermoord door Nino Brown. Ja, en Ice-T was een van de eerste rappers die een succesvolle crossover maakte. Ook naar Hollywood, of niet, Vos?
Nou, zeker. Zeker. Ik kan me de film Trespass herinneren.
Ja.
Waar die in speelt. En wat ik zo cool vind is dat... Ja, hij komt er dus mee weg om ook in die Law and Order, Special Victims Unit, waar hij volgens mij al 100 seizoenen in speelt.
Ja, sinds 2000 of zo.
Ja, echt al heel lang. Gewoon altijd een politieagent te spelen, ja, weet je.
Mooi, hè?
En als hij dan daarna weer een rapplaat uitbrengt, dan geeft hij weer af op de politie. En het is helemaal oké. Okay. Ja. het klopt helemaal. Ja, ik vind dat prachtig.
Ja, nee, ja, maar hij heeft dus dat hele storytelling ding en hoe hij een boodschap overbrengt. Dus heel goed weten te vertalen ook naar op het scherm, zeg maar.
Ja.
En dat, want ik geloof hem meteen in elke rol.
Ja.
Ja, wel vet. Echt, hoeveel heeft hij? Nou, ik weet niet hoeveel hij heeft gemaakt. Ik heb het niet geteld, maar echt bizar veel.
Nee, hele lijst ook hoor, aan films en series. De een wat
beter en succesvoller dan de ander, maar...
Niet zo heel veel E-listers, ik. Nee. Maar
hij is druk genoeg.
Dat wou ik zeggen. Ja. Hij kan er maar druk mee zijn, ja.
Ja,
ja, mooi. Ja, en nog wel een saillant detail over New Jack Hustler. Die single was genomineerd voor een Grammy Award. Voor Best Rap Solo Performance bij de 34ste Grammy Awards. Maar verloor, uitgerekend van LL Cool J. Mama Set Knocks You Out.
Ja, oké, okay, dat is ook wel een dijker, hè? Ja,
dat mag wel. Die had ook een eigen aflevering verdiend, hoor.
Ja, eervol verlies. Ja, eervol verlies.
Ja.
Nou goed, Ice-T maakte niet alleen succesvol die crossover naar de film in die tijd, maar ook naar een heel ander muzikaal genre. En dit is waar mijn overbuurman echt heel erg lekker op gaat op het komende segment. Want op OG Original Gangster staat namelijk ook die track met Bodycount. De track Bodycount, ik moet het goed zeggen. Een rap metal crossover. En dat is de introductie van een nieuwe band, waarmee die later ook het debuutalbum Bodycount zou uitbrengen. En met deze band liep Ice-T weer tegen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting aan.
All rise for the Los Angeles National Anthem. On. I got my black shirt on. I got my ski mask on. This shit has been too long. I got my 12-gauge shot off. I got my headlight turned off. I'm about to bust some shots off. I'm about to dust some cops off. I'm a
Dracula.
Better you than me.
Dracula.
Fuck police brutality.
Dracula.
I know your mama's grieving, but tonight we get even. I'm a brain on high.
Ja, Cop Killer van Bodycount, de metalband van Ice-T. En je hoorde een live versie, omdat het origineel dus niet op de streamingdiensten te vinden is. En dat komt door de enorme shitstorm die Ice-T veroorzaakte met de release van dat nummer. Alles dat Ice-T tot dan toe had meegemaakt met kritiek van Tipper Gore en problemen met autoriteiten bij live shows. Ja, het was peanuts vergeleken bij de reacties op Cop Killer. In die tijd waren mensen echt, jij gaf het al eerder ook aan, een beetje bang voor rap. En het zat al redelijk in een verdomme hoekje vanwege expliciete teksten. Maar Cop Killer ging natuurlijk nog een stap verder. Ja, omdat er weinig aan de verbeelding overgelaten wordt. Vele ogen zagen een zwarte man uit de ghetto oproepen tot het neerschieten van politieagenten. Ja, en dat
niet zo was.
Dames en heren, kan natuurlijk absoluut niet.
Nee. Belangrijke disclaimer ook bij deze aflevering. Dat is niet oké.
Okay. Nee, is niet oké. Okay.
Nee.
De controverse rond dit nummer ging zover dat het voorpagina nieuws op kranten werd. De vicepresident van de Verenigde Staten, Dan Quayle, las de tekst van Cop Killer voor in het congres om een debat over rapteksten te ontketenen. En zelfs president George H.W. Bush gaf publiekelijk een statement over deze track. diverse politieorganisaties, senatoren, de latere NRA-baas Charlton Heston voerde vervolgens de druk op bij Time Warner, Het moederbedrijf van Warner Brother Records, waar Bodycount was uitgebracht.
Yeah.
Ja, en die voerde die druk op. Ze dreigde Time Warner te boycotten. En niet alleen de muziek, maar ook films en pretparken die van Time Warner waren.
De hele shabam.
Ja, die dreigden ze allemaal te blokkeren.
Yeah.
En te boycotten met ja, de volledige politieforce en alle ja, white Americans die erbij hoorden. Ja, en dat zorgde er uiteindelijk voor dat Warner dus alle cd's van Bodycount terughaalde uit de winkels. En een nieuwe versie van het album werd verspreid. Waar Cop Killer dus niet op stond.
Ja.
Ice-T heeft daar wel zijn medewerking aan verleend, omdat hij naar eigen zeggen ook enorm onder druk stond om niet volledig gecanceld te worden als artiest en acteur in die tijd. Hij wilde niet zijn hele carrière opgeven voor alleen die track. Dus ja, waar die eerste integriteit nog wilde behouden door niet mee te werken en vooral te doen wat hij, ja, te zeggen wat hij wilde. Ja, had hij met dit zowel zoiets van, oké, dit hier, weet je wel, dit is maak of kraak. Dit zou zomaar eens het einde van mijn carrière kunnen zijn.
Ja,
dat vind ik het niet waard. Maar er is geen live show geweest van Bodycount vervolgens waar die track niet is gespeeld. Ze zijn hem altijd blijven spelen. En op de reissue van Bodycount's album verving hij Cop Killer door een bewerking van zijn eerder uitgebrachte track Freedom of Speech.
Ja.
Dus daar hebben ze een metal versie van gemaakt en ook op die plaat gezet. Om toch even nog een stab te geven van...
Het is ook grappig dat in de perceptie van mensen dit een rap track is. Terwijl dat natuurlijk helemaal dat niet zo is. Ice-T is een rapper die in een metalband is gaan zingen.
Ja, nou, het is wel... Het is echt een crossover wel. Hoor. Ja. Het is, het, kijk,
maar het
hier,
was geen echte rap track, zou ik zo
nee,
zeggen.
Nee, zeker niet. En Bodycount is ook wel echt een metalband, maar wel met Ice-T. Hij doet heel vaak spoken word dingen. Het is redelijk rap georiënteerd wat hij doet. Hij kan natuurlijk niet echt zingen. Dus ja, het is voornamelijk een beetje... Ja, een beetje schreeuwerig rappen.
Wat vinden we ervan dat je zo'n track uitbrengt als Cop Killer? Want hij zelf heeft erover gezegd dat Cop Killer, het nummer, niemand heeft gedood. Dat gewoon niet gebeurt. Liedjes doden geen mensen. Hij zei, situaties en issues willen dat je iemand pijn wil doen. Niet een liedje.
Nee, precies. Nee, volgens mij heeft hij ook erg gezegd, ik zing in de eerste persoon. Als gewoon een karakter die helemaal klaar is met... police brutality.
Ja.
Maar ja, dat wil niet zeggen... Kijk, als je gelooft zeg maar dat ik een kapkiller ben... dan moet je ook geloven dat David Bowie een astronaut is. heeft hij wel eens gezegd.
Ja.
Het is natuurlijk uiteindelijk fictie... beschreven vanuit een personage met een kritische ondertoon.
En het is dus ook... kapkiller, better you than me. Kapkiller, fuck police brutality. Dat is het refrein.
Ja.
Het was een reactie op het politiegeweld wat
precies,
er was. De discussie ging natuurlijk weer dat het andersom was.
Ja.
En agenten waren bang in die tijd dat dit zou aanzetten, geweld tegen hun. Terwijl dat eigenlijk de boodschap heel andersom was. Nee, er is heel veel politiegeweld. Er gebeurt zoveel in onze wijken dat ik niet anders kan, dat ik gedwongen word om een agent te willen vermoorden.
Ja.
Dat is waar zij mij toe in staat zetten van wat zij ons aandoen.
Ja.
Dat was natuurlijk gewoon een omgekeerde boodschap.
Ja.
Ja, goed, je kunt je natuurlijk afvragen of de... en dat is, weet je wel, kijk, kunst is... Iemand moet doen wat hij denkt dat de beste boodschap is. Maar wellicht had het beter geweest als hij in plaats van Cop Killer... een andere vorm had gekozen, zeg maar. Waardoor die track was blijven bestaan. En ja, dat hij er misschien een groter bereik mee had kunnen hebben. Aan de andere kant... Kijk, Fuck the Police was dan het altijd. De NWA had Fuck the Police gemaakt. Daar kwam dezelfde ophef over.
Yes.
Dus, yeah. Twee jaar eerder.
En die Fuck the Police is anders dan Kill the Police, zeg maar. Dus ja, weet je wel, die ophef blijft.
Ja. Yeah.
Maar ook wel met dezelfde boodschap. NWA had het zijn natuurlijk ook Fuck the Police.
Zeker.
Omdat de politie niet in orde was daar.
Nee, zonder reden. Ja, precies. Ja. Dus was een hele nodige boodschap ook gewoon. Heel simpel. En ik weet ook niet of je... Ik denk niet dat het Ice-T heel erg had gepast... om het in een afgezwakte vorm of andere vorm, weet je wel. Dus het is ook...
helemaal niet met bodycount erbij.
Nee, dat is toch niet je rustige kamermuziek, toch?
Nee.
Op zich ook de bodycount als naam. Dat zegt al genoeg.
Geeft wat weg.
Als we het hebben over bodycount, zeg maar. Ice-T zitten we te plaatsen nu natuurlijk als rappionier. Maar wat is bodycount? Hoe wordt daarnaar gekeken?
Ja, bodycount is wel een pionier van het rap metal... genre, waar later acts als een Limp Bizkit, een Rage Against the Machine, misschien een Linkin Park. Die zijn allemaal schatplichtig eigenlijk aan die eerste stappen die Ice-T in dat genre doorloopt. Dus wat dat betreft denk ik dat hij daar wel een heel belangrijke rol in heeft gespeeld.
En de albumcover van Bodycount later is ook trouwens weer een cartoon. Hè? Dus hij trekt wel echt dat door in beide carrières.
Ja.
Dus je kan ook wel stellen dat hij in beide genres echt geliefd was.
Nee, zeker weten. Ik denk, Ice-T wordt ook echt binnen metal op handen gedragen. En hij verschijnt ook regelmatig op platen van anderen. Van een Hatebreed of van een Icepick. Gewoon namen die jullie niks zeggen, maar mij wel.
Hatebreed ken ik wel.
Oké.
Okay. Nou, ja, t-shirts.
Ja, van mij. Ja, precies. Ja. Maar daar verschijnt hij ook op. En weet je wel, ook zij zeggen van ja, Ice-T... heeft al zoveel gedaan in zijn leven. En toch komt hij nog opdraven om een of andere featuring te doen. Op een of andere hardcore plaat van een of andere band. Gewoon puur uit de liefde om dat ook te doen.
Ja, dus hij is ook echt loyaal naar dat genre. Ja, leuk. Dat is wel tof natuurlijk.
Ja, en hij is echt... hij leerde metal kennen door zijn neef, waar hij terecht kwam van de tante in Crenshaw. Mm-hmm. Die was fan van metal en leerde hem daarmee kennis maken. En dat zorgde er eigenlijk voor dat die liefde van hem was altijd die twee wegen. En ja, misschien dat ik me daarom ook wel zo met Ice-T kan identificeren, omdat ik dat ook zo heb. Ik heb ook heel erg dat die rapkant en die metalkant. En dat komt, voor mij komt het ook heel goed samen, omdat de attitude van beide genres komt zo goed overeen, denk ik. En daarom denk ik dat Ice-T ook perfect past bij beide genres. Omdat hij dat zelfvertrouwen dat hij uitstraalt en die attitude, dat past perfect bij rap, maar ook perfect bij metal. En wat mij betreft, ik ben altijd fan van Bodycount geweest en van Ice-T. Als beide kanten van hem, zeg maar. En dat vind ik heel tof.
Cool.
Ja, Ice-T samen met Bodycount vanaf 1992 nog 6 albums maken. Waarvan de laatste plaat in 2020 verscheen met de titel Carnivore. Ja, nog steeds urgent. Nog steeds hard. Nog steeds heel fel. Maar ook als rapper blijft Ice-T steady albums uitbrengen. En het eerste album na Bodycount is Home Invasion uit 1993. Waar onder andere deze track op te vinden is.
Yeah, last year a lot of motherfuckers asked me why I didn't do no old sex nasty shit. But this year I went down to Miami and got my nigga from 2 Live, Brother Marquise in the house. Yeah, I'm the motherfucking nigga. Yeah, we gonna answer the question about girl problems. All these niggas is having girl problems, Mark. Huh, tell him, man, tell him. Let me tell you what time it is. I got a hoe from the east, got a hoe from the west. Gotta hold it like a jacket off and rub it in a chest. I got a hoe from the north, a hoe from the south. I hold it like to suck it long and hold it in her mouth. I got a bitch with hair, a bitch with none. A bitch with a knife, a bitch with a gun. A bitch with an ass big as a TV set. And there's a bitch over there, hey, the one I'm gonna get. But yo, but maybe not, she might not like me though. No sweat to a vet, I'll slam a sister though. Word, I send the whole damn herd. I fuck them all and leave them on the curb. I got a bitch with a mink who rocks a fat gold link, who like to fuck me with their ass up on the kitchen sink. Got a bitch with tits, a bitch with ass, a bitch with none, but hey, I give her a pass. And I love them all, I love them crazily, and they love me back, that's why they stay with me. So if you're having girl problems, I'll prepare for your son. Got 99 problems and a bitch ain't one. Hit it.
Je hoorde 99 Problems van Ice-T van het vijfde Ice-T album Home Invasion. Ja, het nummer bevat een bijdrage van Brother Marquise. En die kennen we natuurlijk weer van de 2 Live Crew. Mm-hmm. Ja, en dit nummer, ja, vooral die laatste zin die je net hoorde voordat we wegveden. Ja, dat is een inspiratiebron geweest voor een van de grootste rappers aller tijden ook. Jay-Z natuurlijk, met zijn bewerking uit 2004, 99 Problems. En ja, Ice-T en Brother Marquise houden het in deze versie van 99 Problems strictly pimpin. Kan niet anders zijn. Het is strictly pimpin. Met de beschrijving van hoeveel verschillende bitches wel ze niet hebben. En dat die dan ook vooral geen probleem voor hun vormen. Ja, dat is heel logisch. Ja, we kunnen het herhalen, maar het is een soort van ultimate pimptrack.
Ja, zeker.
100%.
Ja. Ice-T heeft trouwens, 99%, ja. Ice-T heeft onlangs trouwens in een interview aangegeven dat hij van Jay-Z wel wat meer liefde en respect had verwacht. Want zo is hij zelf ook. Hè. Hij geeft altijd de credits waar de credits zijn due. Daar staat hij heel erg voor. Hij had graag gezien dat Jay nog duidelijker was geweest en duidelijker had aangegeven, bijvoorbeeld door een shout-out op de track, dat dit wel echt van Ice-T's track was. Tijdens de Grammys van 2023 is Jay trouwens ook even bij Ice-T langs gaan. Na aanleiding van die comments in interview. En hebben ze ook weer gewoon alweer peace weten te maken op dit onderwerp.
Nou, dat mocht toch even duur.
Ja, zeker wel. Maar wat vinden we ervan? Ik bedoel...
Man, ook weer zo'n gelaagde productie. Zo hard. Ik geloof minimaal 7 samples zitten erin. Ook hier weer James Brown. Een riffje uit zijn escapism track. Maar ook dat hoge, ja, bijna ezelachtige... dat hebben we in die tijd echt nog veel meer gehoord. Het zit ook in Don't Believe the Hype van Public Enemy. Het zit ook in Throw Your Guns van Onyx. In Jump van Criss Cross. En nog iets van 150 andere hip-hop tracks. Maar weer op zo'n goede manier hier toegepast. En het maakt het zo funky. Het is zo'n lekkere drumlijn die eronder ligt. Ja, ik smullen.
Ja, en de heerlijke Ice-T humor.
Ja.
Ja. I got a bitch with hair, a bitch with none, a bitch with a knife, a bitch with a gun, a bitch with an ass big as a TV set. And there's a bitch over there, hey, the one I'm gonna get. But yo, maybe not. She might not like me though. No sweat to a fat. I slam her sister though. Ja, mooi.
Vertaal het eens. Nee. Ja, nee, dat is...
Ik vind überhaupt Home Invasion, dat komt ook echt, zeg maar, toen ik...
Het album?
Ja, Home Invasion, het album waar deze plaat, van deze track vandaan komt, dus weet ik ook nog van toen, van ik echt een kleine vos was, zeg maar. Ik weet ook nog die intro, waarbij echt zo het begin zo van, if you're offended by words like shit, bitch, fuck, ass.
Ja.
Daar begon het album mee. Dus ik kwam helemaal van ja.
Kom maar door.
Meer dirty bitch, motherfucker. Weet je, oh, heerlijk. Maar dan zegt hij iets van take the tape out now. Aan het begin van als je daardoor offended bent. Dat vind ik mooi.
Ja.
Meteen een soort warning. En ook helemaal logisch natuurlijk, omdat dit album verschijnt na alle consternatie van Bodycount.
Precies.
Dus wat dat betreft, mooi begin van die plaat.
Dat, er zit, als we dan toch het albumhoesen lijntje even doortrekken, hebben we het hier ook weer over een comic-achtige voorkant. Waarbij een witte teenager met een koptelefoon op naar onder andere Public Enemy en Ice-T zelf luistert. Ice-T zit er als op de achtergrond ook in cartoonvorm als een soort van mind-controlling. Bijna geestesverschijning.
Ja, dat is
En eigenlijk alles wat je daar straks schetste,
ja,
over de invasie van de huiskamers van de witte teenagers, ja. Dat is precies dat heeft hij natuurlijk hier op die hoes supergoed weten te vangen. Waarbij volgens mij misschien wel in hetzelfde interview dat jij aanhaalde ook nog zei van joh, weet je, voor die oude generatie zie ik ook helemaal geen hoop meer. Maar de jeugd die dit nu allemaal tot zich krijgt, ja, daar die ben ik hoopvol voor. En ja, dat vind ik wel interessant, want we zijn een jaar of 30 verder. En eigenlijk constateren we in deze aflevering en ook in de vorige aflevering over Public Enemy dat er natuurlijk eigenlijk nog best wel veel...
Ja, maar er is wel ook weer heel veel wel gebeurd.
Goed zo.
Er is
dat
echt
is
wel... Tuurlijk, het is allemaal nog niet waar het moet zijn, maar als je kijkt naar New York jaren 80 bijvoorbeeld, mm-hmm. Hoe de Bronx er zo er toen bij was.
Ja.
Ja, 70 jaren 80, dat is nu echt wel beter.
Ja.
He, er zijn natuurlijk nu de posities zijn wel verbeterd, maar het is nog niet daar.
Nee, zeker. Nee, maar als je het even iets abstracter hebt over muziek, de zwarte boodschap, de witte huiskamers inkomt. En dat, hoe dat zich verhoudt tot hoe staat racisme ervoor in de Verenigde Staten. Nou, dan vind ik het interessant om nou de afweging te maken. Zijn we dan 30 jaar later op dat vlak zoveel verder dan dat wat Ice-T hier schetst? I don't know. Hè, zonder hier een zwaar politiek gesprek van te maken. Maar ik vind dat wel fascinerend. Dat waar hij toen tegen vocht. Ik denk dat hij zou dezelfde plaat met dezelfde hoes, met ongeveer dezelfde boodschap ook nu uit kunnen brengen. Omdat ik denk dat er nog steeds een wereld te winnen valt. Laat ik het zo zeggen.
Ja, en je had toen natuurlijk die hele Rodney King affaire. Die door zes agenten in elkaar geschopt is. En waar uiteindelijk ook de LA Riots door zijn ontstaan.
Ja.
En als we nu 30 jaar verder kijken, bedoel...
Ja, het gebeurt nog steeds.
Het gebeurt nog steeds.
Precies. Ja.
Dus wat dat betreft, heel ingewikkeld. En ik denk dat...
Nou ja, wat wel veranderd is dat veel meer mensen toch wel een platform hebben weten te vinden. En veel
zeker.
Meer kunnen uitdrukken. Stem als wapen tegen onderdrukking. En wat... Kijk, met die Rodney King, het is zo goed dat je het aanhaalt nog eventjes. Dat liet natuurlijk wel zien... Binnen hiphop dat eerst werd gezegd had van ja, maar dat zijn verzinsels, dat is een verheerlijking van geweld, dit en dat. Want 2 jaar daarvoor werd Fuck the Police uitgebracht voor Rodney King.
Mm-hmm.
liet niet zien dat het een verzinsels waren. Het liet zien dat het klopte. Het liet zien dat het een verslaggeving was van wat er echt gebeurde. En in die zin zijn dat natuurlijk al enorme stappen in die tijd geweest.
Ja, ja, eens.
Eens. Het is alleen zo jammer dat na al die tijd dat het zo traag verandert, weet je wel. Traag. En weet je, we hebben het in een eerdere aflevering met basketbal van Curtis Blow ook gehad over dat NBA in het begin een soort van wit entiteit is. Als we daar kijken, zien we dat dat wel een stuk sneller kan, weet je wel.
Eens.
Dus ik vind het zo jammer dat dan dat in de samenleving dat het dan zo...
Ja, overal hier ook nog steeds.
Nee, zeker.
Er zijn natuurlijk bepaalde generaties die heel erg vasthouden aan... dat moet misschien weg.
Misschien is dat ook wel... Ja, misschien heb je daar wel gelijk in. Generatieding en groeien we daar overheen. Laten we dat hopen.
Ja, dat is een mooie. Dat is een mooie.
Nou, deze plaat was het laatste Ice-T album dat gouden status behaalde. En dus albums daarna, The Return of the Real in 96, Seven Deadly Sins in 99, Gangster Rap 2006. Ja, die behaalden dat allemaal niet. En alle eerlijkheid, de magie van Ice-T als major artiest, die was er misschien ook wel een beetje af. Maakt die albums helemaal niet minder. Het zijn toffe albums, omdat hij nog steeds absoluut vasthoudt aan gewoon die hardcore benadering. Maar ja, de interesse verschuift, denk ik. Die komt dan alleen nog vooral van de diehard liefhebbers. Ja. En niet meer zozeer van het grote publiek. Dat is jammer.
Ja, dat is zeker jammer. Maar maakt het niet minder erg. We zijn aangekomen hier bij de hamvraag. Mm-hmm. We gingen de pionierstatus vaststellen van Ice-T. Is hij een wegbereider? Nick Sluwe Vos. Is hij onze wegbereider nummer 5?
Casper, Ghost. nou, dat is hij.
Ja, en waarom dan? Wat maakt Ice-T zo'n pionier volgens jou?
Onmiskenbaar het gangsterrap genre op de kaart gezet. En vastgehouden aan zijn eigen integriteit door altijd te zeggen wat hij wilde. En ook een voorvechter te zijn, ook de barricade op te gaan om dat woord te verspreiden, zeg maar. De echte aanval te kiezen. Dat maakt Ice-T een belangrijk artiest. Ik denk dat het werk wat hij daar verzet heeft, uiteindelijk de weg heeft bereid voor anderen om gewoon in alle vrijheid te kunnen zeggen en rappen wat ze willen. Ik denk dat Hell on Earth van Mobb Deep bijvoorbeeld, weet je wel, had nooit gemaakt kunnen zijn als Ice-T niet dat werk had geleverd. Dus dat maakt hem absoluut belangrijk en een pionier. En daarnaast dus ook nog het rap metal genre helpen, pionieren en zorgen dat dat hij daar ook de weg bereidt. Ja, dus voor mij Ice-T een absolute held, een absolute legend. Plaats ik graag op de pedestal.
Nou, ik kan niet veel aan toevoegen, behalve dan dat ik ook nog eens denk dat die crossover naar het scherm, naar film en televisie, ook een hele belangrijke is geweest om meer van artiesten in de toekomst, zeg maar, na hem ook die kans te geven. Ik denk dat hij ook daar een weg geplaveid heeft.
Ja, zeker. En als we bijvoorbeeld hem dan vergelijken met een Chuck D, weet je wel, zijn allebei belangrijk in die jaren 80 geweest met het woord. En zou je kunnen zeggen dat waar Chuck D meer over de wereld praatte, dat Ice-T het meer over de buurt had? En daarover de problemen lieten zien en daar meer over vertelde in die begindagen. En dat Public Enemy meer over als een maatschappij en waar de wereld heen kon.
Misschien is het ook wel zo dat Chuck D was een New Yorker. Dat is ook het perspectief dat je krijgt. En Ice-T had het perspectief vanuit Los Angeles. Dus wat dat betreft zou Ice-T de West Coast Chuck D kunnen zijn. Of Chuck D de East Coast Ice-T.
Dat kan ik me heel mooi vinden. En hoe zie jij dat?
Nou ja, wat Ice-T, dat zeg ik net. Nee, ik vind hem een ontzettende pionier inderdaad. Ik vind gewoon, eigenlijk wat jullie allemaal al hebben gezegd. Daar sluit ik me gewoon heel erg bij aan. Het is ontzettend knap omdat iemand dat gewoon gaat doen. Ook, dat is het ook. Je moet het ook maar gewoon durven al die kritiek te pakken.
Ja, precies.
En daar hebben we het over wel van over de teksten en over de muziek en alles. Maar je moet het ook maar gewoon durven en doen. En daarna ook gewoon nog succesvol in Hollywood kunnen zijn. Nou, dat je al die shit hebt gehad. Ja, ik vind het heel knap. Ik vind het echt een allrounder. Inspirerend. Ook gewoon, er zijn weinig Ice-T's.
Ook nu nog, hè, want ik volg hem op Instagram en hij heeft ook heel vaak van die inspirational quotes of van die Ice-T quotes die hij dan deelt, weet je wel. zijn altijd mooi. Ja. Het is altijd...
We gaan hem volgen.
Ja, nee, maar dat raad ik je echt aan.
Nou, op onze landingspagina kunnen we wel daar natuurlijk naar gaan verwijzen.
Ja.
Wat ook goed om te benoemen is dat we met Legacy of Music een mooie playlist maken.
Zeker.
Natuurlijk met iconische tracks uit deze aflevering. Aangevuld met oude parels van ja, de pionier zelf, maar ook van ja, zijn peers in die tijd. En daarvoor ga je naar gebral.nl, daar vind je alles terug. Ja, videoclips zet je er vaak neer, documentaire stukjes. Aanrader van mij is nog dit boek. Ga het vooral checken, hij heeft het zelf geschreven. Dat? Ja, dat zie jij.
Sex God en Rap, de wereld volgens Ice-T. En er staat ook op To Casper, 2009.
Ja, tof. Leuk. Tof. Ja, aardige gast ook. Ja, precies zoals die is op het scherm ook. Pimpin en Keeping It Real.
Ja, oké, okay, dan.
Ja, ja. We gaan eruit met een van zijn grootste hits. Ik vind dat we daar nog wel even bij stil mogen staan. Van de soundtrack van de gelijknamige film is dit Ice-T met Colors.
Yo, let's do this. I am a nightmare walking, psychopath talking, king of my jungle, just a gangster stalking, living life like a firecracker, quick as my fuse, vendetta's a death, back the colors I choose, red or blue, cause of blood, it just don't matter, sucker died for your life when my shotgun scatters, colors, the gangs of LA will never die, just multiply colors, 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 you don't know me, fool. You disown me. Cool.
Ja, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Wegbereiders van Bral Beach Rhymes and Life. Check gebral.nl. Schrijf je daarin ook voor de nieuwsbrief, want wie weet maak jij wel kans op toffe concertkaarten. En misschien win je ook wel een vinyl. Dat doen wij gewoon.
Volg ons ook zeker via @bralpodcast op Instagram voor meer achtergronden, afleveringen en informatie. Je vindt deze aflevering en andere afleveringen uit de reeks natuurlijk op onze website en op ons YouTube kanaal. Dus abonneer je daar ook vooral.
En wil je nog een bonus tip? Volg dan onze vrienden van Legacy of Music op hun Instagram kanaal. Zodat je nog meer toffe achtergrondverhalen over allerlei iconische artiesten kunt checken.
Ja, en we danken Legacy of Music uit ons hart dat we weer hier in deze studio mogen opnemen aan het IJ. En ook Uiltje Brewing Company en Repeat Audio zijn we dankbaar. Want het klinkt allemaal een stuk beter. En ook... ja, voor de heren wordt de dorst ook goed gelest altijd in de pauzes.
Absoluut, man.
Hey, wil jij meer weten over onze partnerships? Kijken welke collaborations we hebben? Ga dan naar gebral.nl. Daar kan je interessante dingen vinden. Kortingscode, alles. Dus maak er gebruik van. Gebral.nl. Voor nu, dankjewel dat je erbij was. En tot de volgende keer.